We gaan dus vanavond weer terug naar Joël, waar we gebleven waren bij vers 17. En daarom lees ik vanaf vers 18. Dus Joël 2 vanaf vers 18, waar staat: zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. En de Heer zal antwoorden en tot zijn volk zeggen: ziet, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. En ik zal die van het noorden verder van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen, want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven die leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste. En de dorsvloeren zullen voor koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik jullie de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer, dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heer uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere, uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. Tot zover. En zoals gezegd zijn we vorige keer blijven steken in vers 17, waar vanaf vers 15 de woorden voorkomen die we al eerder min of meer gelezen hebben in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2, waar namelijk opgeroepen wordt om de bezuin te blazen te Sion, hetgeen betekent dat het koningschap van de Messias geproclameerd zou worden. Heiligt een vasten en roept een verbodsdag uit, hetgeen betekent dat men zou rouw dragen over de dood van een eerstgeboren zoon. En dan staat er: verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruigom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer, enzovoorts. De bedoeling is dat het hele volk, hoe dan ook, verzameld wordt en komt tot erkenning van de Heer Jezus als de Messias en als de koning. En dan staat er in vers 17: laat de priesters des Heeren dienaars wenen tussen het voorhuis en tussen het altaar. Wel, ik meen dat ik dat vorige keer al heb aangehaald. Daar gaat het namelijk over de plaats van het wasvat. Want tussen het voorhuis en het altaar bevindt zich nou eenmaal het koperen wasvat. Als we van de tabernakel uitgaan, tenminste, gaan we uit van de tempel, dan bevindt zich daar de koperen zee. Maar de gedachte is precies hetzelfde. Dat koperen wasvat of die koperen zee is niet anders dan een bak water eigenlijk. Een wasvat dus. Een bak water die dient tot reiniging van de priesters, alvorens deze priesters binnen zouden mogen gaan om dienst te doen in het heiligdom of in het voorhuis zoals het hier heet. Dat wil zeggen, voor zij dienst doen moeten zij gereinigd worden. En aangezien het hier gaat om het in werking treden van het nieuwe verbond, betekent het gewoon dat degenen die daarin gaan, die onder het nieuwe verbond zullen leven, ook inderdaad eerst gereinigd zullen worden. Het is voert wat ver om daar nou op in te gaan natuurlijk. Maar in de Hebreeënbrief wordt ronduit gezegd dat het heiligdom een uitbeelding is van in ieder geval van het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Het is eigenlijk, het staat te vertellen, denk ik, van ja, het is toch werkelijk te gecompliceerd om het even gauw te vertellen. Maar het komt erop neer dat, laat ik het heel vlug proberen, hè? Het komt erop neer dat de tabernakel bestaat uit twee compartimenten, het voorhuis en dus ook het achterhuis, dat zit er wel in. Maar gewoonlijk genoemd het heilige en het heilige der heiligen, of in Hebreeën genoemd de eerste tabernakel en de tweede tabernakel. En het eerste deel, dat is waar men het eerst binnenkomt, dat is het heilige, daarin bevindt zich aan de noord, dat is de rechter. Aan de noordzijde bevindt zich de tafel der toonbroden. Aan de zuidzijde, dus meteen aan de linkerwand, bevindt zich de gouden kandelaar, de menorah. En waarschijnlijk recht voor, maar in ieder geval tegen het gordijn aan de achterwand aan, bevindt zich het reukofferaltaar. En dan achter dat gordijn, wat er hangt, komt men in de tweede tabernakel, dan wel het heilige der heiligen. En daar bevindt zich in principe alleen de Ark des Verbonds. Er hoort nog wat bij, maar het is in principe alleen de Ark des Verbonds. En de gedachte is, het wordt ons in de Hebreeënbrief verteld, dat het eerste heiligdom, dat wil zeggen het heilige met de tafel, de toonbroden en de gouden kandelaar en het gouden reukofferaltaar, is een uitbeelding van het oude verbond. En dan hangt er een gordijn, let wel, niet een vaste wand, het is geen muur met een deur, maar het is slechts een gordijn. En het gordijn is een tijdelijke afscherming, niet permanent, niet blijvend, het is tijdelijk. Het hangt er van, nou ja, het moet er even hangen, maar het gaat straks open. Dat is met een gordijn zo. Dat is hier nog open, zie je wel. Nou goed, maar dat gordijn hangt er dan, dat voorhangsel. En daarachter bevindt zich het heilige der heiligen. En het heilige is een uitbeelding van het oude verbond, maar achter het voorhangsel bevindt zich het heilige der heiligen, hetgeen de uitbeelding is van het nieuwe verbond. En daar ben ik eigenlijk niet mee klaar. Want het verhaal is dit, dat de priesters in de dagen van het oude verbond slechts dienst deden in het heilige. In de eerste tabernakel, betekent dat. Maar slechts eenmaal per jaar, dat is de uitzondering dus, slechts eenmaal per jaar ging uitsluitend de hoge priester, niet zonder bloed, in het heilige der heiligen. Maar het was maar eenmaal per jaar, eigenlijk dus nooit, daar komt het op neer. En dan staat er in de Hebreeënbrief dat de Heilige Geest daarmee beduidde dat de weg tot het tweede heiligdom nog niet was openbaar gemaakt, zolang het eerste heiligdom nog stand hield. Zo. Want dat is wat er staat. Met andere woorden, de weg naar het heilige der heiligen en dus naar de Ark des Verbonds is de weg naar het nieuwe verbond. En die was in de dagen van het oude verbond niet openbaar. Dat wil zeggen niet open, daarom hing er een gordijn. En om het nou helemaal correct te vertellen, zo compleet staat het niet eens in de Hebreeënbrief, maar om het correct te vertellen, als het nieuwe verbond in werking treedt, gebeurt dat niet doordat de priester gewoon achter het gordijn het voorhangsel ingaat. Nee, het gebeurt doordat definitief het voorhangsel opengaat. Zodat voortaan het heilige der heiligen getrokken wordt bij het heilige. Of misschien is het beter om het andersom te zeggen. Het heilige wordt getrokken bij het heilige der heiligen. Het wordt voortaan één vertrek in plaats van twee. Zodat we uiteindelijk hebben een nieuw verbond. Uitgebeeld door de gehele tabernakel. Waarin zich bevindt. Of zich bevinden de tafel, de toonbroden, de gouden kandelaar, de gouden reukofferaltaar en het gouden, of de gouden ark des verbonds. Eén geheel. Dat is de gedachte. En de dienst in het heilige der heiligen in de dagen van het Oude Testament is slechts een voorafschaduwing van wat onder het nieuwe verbond definitief tot stand zou komen. Vandaar dan ook dat bij de inwerking treden van het nieuwe verbond door de dood en opstanding van Christus het voorhangsel ook daadwerkelijk scheurde. Niet openging, maar scheurde. Dat betekent, het hoeft nooit meer dicht. En het was de bedoeling dat het nooit meer dicht zou gaan. Ik denk dat ze in die dagen het ijverig dichtgeknoopt hebben, maar dat maakt niet zoveel uit, want enige tientallen jaren later is het verbrand. Hè? Dat denk ik wel tenminste. Maar in ieder geval, de hele tempel is toen verbrand. Dus het voorhangsel, het gordijn dus, hoogstwaarschijnlijk ook. Maar hoe dan ook, het scheuren van het voorhangsel beelde uit het in werking treden van het nieuwe verbond door de dood en opstanding van Christus. En dat betekent dat daar de tempel tot één geheel gemaakt werd. En het verhaal blijft daarna precies gelijk. Wie dienst wilde doen in het heiligdom, het was er nou nog maar één. Wie dienst wilde doen in het heiligdom moest wel degelijk eerst gereinigd worden bij het wasvat. En dat is de plaats die hier aangegeven wordt. De plaats tussen het voorhuis en het altaar. Dat het daarna gaat om een dienst niet in het heilige, maar ook in het heilige der heiligen, blijkt. Want het gaat om het inwerking treden van het nieuwe verbond. Zoals ook uit de rest van het hoofdstuk duidelijk naar voren komt. Maar het principe blijft bestaan dat ieder die dienen wil, ieder die geroepen is tot de dienst in het heiligdom, wordt verondersteld eerst gereinigd te worden. Hetzelfde geldt trouwens ook voor ons, Want u weet waarschijnlijk dat alle gelovigen van deze tegenwoordige bedeling deel hebben aan het priesterschap van Christus. Ja, naar de ordening van Melchizedek. Het is een moeilijk verhaal, ik had niet gedacht dat ik daar meteen op terecht zou komen. Maar de gedachte is deze, dat alle eerstelingen eigenlijk priesters zijn. Onder het oude verbond werden de eerstelingen gelost. In Zuid-Frankrijk, ja. Ze werden gelost. Niemand doet hier een duivensport, merk ik wel. Oh, ja. Nou, de eerstelingen werden gelost en in plaats daarvan werd hun dienst overgenomen door de levieten. En meer speciaal, de dienst van de levieten in het algemeen was opgedragen aan het huis van Aaron, de priesters. Maar de zaak is deze, dat de priesterlijke taak en de levitische taak feitelijk van oorsprong toekomt aan de eersteling. Het hoofd van de familie dus feitelijk. En wij als gelovigen in deze tegenwoordige bedeling, wij vormen een gemeente van eerstelingen. Wij zijn dus een eersteling. Gezamenlijk met Christus. Daarom delen wij ook in het hoge priesterschap van Christus. Dat is een hoge priesterschap niet naar de ordening van Aaron volgens het oude verbond, maar naar de ordening van Melchizedek volgens het nieuwe verbond. En dat betekent dat alle gelovigen van deze bedeling per definitie priesters zijn naar de ordening van Melchizedek. En daarom geroepen zijn tot de dienst in het heiligdom. Afgezonderd van de wereld. En dat is nog weer eens een andere positiebeschrijving van de gelovigen. Want u kent waarschijnlijk de gedachte dat de gelovige punt 1 in de woestijn is. Hij is namelijk uitgegaan buiten de legerplaats. Punt 2, hij is gegaan in de hemel zelf met Christus. Dan is hij niet meer in deze tegenwoordige eeuw, maar in de toekomende. Dat klopt ook. De andere gedachte, maar nou wordt het allemaal typologie, is dat we met Jozef in de gevangenis zitten. Ik noem maar eens wat, hè. Dat is een beeld wat ik ook nog alles naar voren haal. En hier weer nog een andere illustratie. Namelijk dat we allemaal dienst doen in het heiligdom. En vraag nou niet in welk heiligdom, het eerste of het tweede, want dat verschil is er niet meer. Er is nog maar één heiligdom, het voorhangsel is gescheurd. En daarom naderen wij inderdaad het heiligdom in, waar we te maken hebben met de tafel der toonbroden. Dat is een beeld wat volledig op de gemeente van toepassing is. Aan de linkerkant, de zuidzijde, de lage kant heet het, de lage zij heet dat. Dat is een term die in deze buurt begrepen moet worden. Aan de lage zijde vind je dus, dat is de linkerkant dan, vind je de gouden kandelaar. Rechtuit vind je het reukofferaltaar. En dat is een van de belangrijkste taken van de priester. Het brengen van lofofferen, uitgebeeld door reukoffer. En verderop, helemaal verderop in het heiligdom, bevindt zich de Ark des Verbonds. En ook daartoe naderen wij, dat is dezelfde Hebreeënbrief die dat uitlegt, dat wij ingaan op een verse en levende weg in het heiligdom, achter het voorhangsel, tot de troon der genade, waarvan deze Ark des Verbonds nou eenmaal de uitbeelding is. Maar hoe dan ook, als we deel hebben aan de tafel der toonbrood, of deel hebben aan de gouden kandelaar, of deel hebben aan het brengen van het reukwerk, of kortom, wanneer we ingaan tot die troon der genade, ons plaatsen voor het aangezicht des Heren, omdat wij onze lichamen stellen tot een goden, welbehagelijk, levende en welriekend offer, dan kan dat alleen nadat we eerst gereinigd zijn. En het wordt eerst uitgebeeld door het koperen brandofferaltaar, omdat dat een beeld is van hoe de oude schepping een nieuwe schepping wordt. De oude schepping komt op het altaar en het nieuwe stijgt als het ware ten hemel. Een liefelijke reuk den Heren. Dat is niet mijn mening, maar dat staat er, hè. Lijkt me duidelijk. Maar als daarna er ook een ander aspect van de waarheid blijkt te zijn, namelijk dat men dus ook hier op aarde de dienst in het heiligdom binnengaat, dan blijkt die weg te gaan via het koperen wasvat, de plaats namelijk waar de priester gereinigd wordt, uitsluitende priester, vooraleer hij daadwerkelijk dienst doet in de tempel. Dat is ook wat de Hebreeënbrief zegt, daar staat dat wij, dat het bloed, het leven namelijk, van de Heer Jezus Christus, de bloed van de levende Christus feitelijk, onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Nou, dat is het. En hier, wat hier wordt uitgebeeld in het schriftgedeelte, is dat de gelovige wordt opgeroepen tot de dienst aan de Heer, de dienst aan Jehovah feitelijk, maar daarvoor moet hij wel komen langs dat wasvat. Daar komt het op neer. Hij moet dus komen, hij moet zich melden, de plaats tussen het voorhuis en het altaar, om daar gereinigd te worden, alvorens hij het heiligdom binnengaat. En het heiligdom, daarvan hebben we nu net vastgesteld, is het nieuwe verbond. Maar toegepast op Israël is het nog steeds het nieuwe verbond, maar dan is het ook het koninkrijk, uiteraard. Daar heb ik nog geen woord over gezegd. Maar natuurlijk is het koninkrijk. In ons geval spreken wij dan over het verborgen koninkrijk. En in verband met Israël spreken we over het geopenbaarde koninkrijk. Maar niettemin blijft het koninkrijk van de koning naar de ordening van Melchizedek. Nou, dat is een moeilijke, maar die laat ik maar even dan leren.
Al in het Nieuwe Testament, dus eigenlijk in Matthäus 27.
Ja, dat is een lastig om dat te beantwoorden. Dat is lastig om dat te beantwoorden. De zaak is namelijk dat het Nieuwe Testament is in de eerste plaats volstrekt hetzelfde als het Nieuwe Verbond. Dus ik gebruik de woorden ook door elkaar. De Bijbel doet het ook. In de grondtalen is het steeds hetzelfde woord, dus het maakt geen verschil. Dat is punt 1. Punt 2 is het zo dat het Nieuwe Verbond begint door de dood en opstanding van Christus. En waar dat dan staat, dat heeft er weinig mee te maken. Tijdrekenkundig is het tijdstip van de dood en opstanding van Christus. Maar het volgende punt is dat slechts diegenen die geloven onder het nieuwe verbond geplaatst worden. Zodat wat ons betreft het nieuwe verbond pas begint op het moment dat we tot geloof komen. Dus het is een betrekkelijke kwestie. Het is maar de vraag of je deel uitmaakt van een verbond. Een verbond is gesloten, maar het is maar de vraag of je er deel aan hebt. Dus je beseft dat het verbond gesloten is tussen, laten we zeggen, God en de gelovigen, dan treedt het dus pas in werking voor ons wanneer wij tot geloof komen. Maar het is een verbond wat pas in werking treedt bij de opgewekte Christus. Dat wil zeggen bij de verschijning van de definitieve zaad van Abraham, dan wel David. Daar treedt het nieuwe verbond in werking. En sinds die opgewekte Christus er is, is dus het nieuwe verbond in werking. En wat ons betreft treedt het in werking op het moment dat we tot geloof komen. Wat Israël betreft treedt het in werking wanneer Israël als natie tot geloof komt. Dus dat is niet precies te zeggen. En wat de Bijbel zelf betreft, daar is ook altijd discussie over. Dezelfde vraag, namelijk waar begint nou het Nieuwe Testament? Dat is misschien ook wel eens nuttig om dat nog maar eens uiteen te zetten. De zaak is namelijk dat wij een aardige indeling van de Bijbel hebben en we zien een witte bladzijde tussen Maleachi en Matthäus en zeggen dan in Matthäus begint het Nieuwe Testament. En eerlijk gezegd, dat is ook zo. Maar er zijn er heel wat die veronderstellen dat Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes nog horen tot het Oude Testament. Om de eenvoudige reden dat het geschiedenissen behandelt die plaatsvonden voor de dood en opstanding van Christus, tenminste het grootste deel van die geschiedenissen. En dus behoort het tot de tijd van het Oude Verbond. En dus het Oude Testament. En dus zegt men, is Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes oud-testamentisch. Wel nu, dat is in zekere zin waar, chronologisch gezien, nou, tijdrekenkundig gezien. Maar wanneer we het literair zien, dat wil zeggen, maakt Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes nou deel uit van het Nieuwe Testament van de Bijbel of van het Oude, dan moeten we domweg zeggen van het Nieuwe, niet omdat dat traditioneel de verdeling is en ook niet omdat het Jodendom niet meer erkent dan tot en met Maleachi, maar om de eenvoudige reden dat Matthäus, Marcus en Lucas en Johannes wel degelijk geschreven zijn na de opstanding van Christus. En dus in nieuwtestamentische tijden door diegenen die leefden onder het nieuwe verbond. En op wie het nieuwe verbond dus van toepassing was, zo bedoel ik het. En dat heeft jaren geduurd voor ik daarachter was dat zo in elkaar stak. Dus ik deel het nou gratis mee, dan ben ik in bevoorrechte positie. Want dat is het probleem. Men zegt, de evangeliën zijn oud-testamentisch en zijn judaïstisch en zijn joods van aard en zo. En ik moet zeggen, dat is feitelijk niet waar. Dat is wat men er achteraf inlegt, omdat men zegt, ja, maar het gaat toch om oud-testamentische tijd. Maar het is niet waar. De Heer zegt uitdrukkelijk in de evangelium dat hij niet het oude verbond predikte, maar het nieuwe. Sinds Johannes de Doper wordt het nieuwe gepredikt. Het zijn wel de dagen van het oude verbond, maar de prediking is de prediking van het nieuwe verbond. Dan kan het niet missen, want de Heer predikte toch de wet niet. Nou dan. Hij predikte de genade, hij predikte het nieuwe verbond, hij predikte het koninkrijk. Kortom, dat is inderdaad het nieuwe verbond. En in die zin begint het nieuwe verbond dus duidelijk gewoon bij Matthäus 1 vers 1. Maar tijdrekenkundig leefden die mensen in de dagen van het oude verbond. Maar omdat die dagen geteld waren, wordt het nieuwe verbond gepredikt. Een nieuw verbond wat in die generatie tot stand zou komen en in werking zou treden. Dat is een heel eenvoudige waarheid.
Als Johannes 1 vers 17. gehad.
Ja.
En dan waren de eerste christen geworden. Houdt dat dus toch in dat toen hij zijn opdracht al begon?
Nee, dat is een mooi voorbeeld natuurlijk. Hè? Ik wou zeggen, hoeveel van die voorbeelden wilde je hebben? Johannes 1, vers 17. De wet is door Mozes gegeven en de genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. Ja, dat is niet een uitspraak van iemand daar, maar dat schrijft Johannes op in zijn boek. Wanneer schrijft hij dat? Nou, nadat het al lang geworden is. Ver na de opstanding van Christus. Er zijn er zelfs die beweren dat het evangelie van Johannes het laatste boek is wat Johannes geschreven heeft. En dat betekent dat het een van de jongste boeken is van het hele Nieuwe Testament. Of dat zo is, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is ver na de opstanding van Christus geschreven. Hoogstwaarschijnlijk zelfs uitdrukkelijk na de verwoesting van Jeruzalem. Maar goed, dat weten we niet zeker. Maar het is dus puur Nieuw Testamentisch. En de dingen die in het Johannes-evangelie naar voren gebracht worden, en die door de Heer Jezus uitgesproken worden, zijn ook allemaal dingen die rechtstreeks van toepassing zijn. Niet op het oude, maar uitdrukkelijk op het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Hij heeft zowel gesproken in de dagen van het oude, maar daarom heeft hij het oude nog niet gepredikt. En daar gaat het maar om. En zo heb ik achteraf geleerd waarom eigenlijk die vier Bijbelboeken evangeliën genoemd worden. Ik begreep het nooit. Ik denk, hoe is dat nou mogelijk? Wij kennen vier evangeliën, maar dat is het eeuwige evangelie, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, het evangelie van Paulus en het evangelie van het Koninkrijk. Dat zijn er ook vier. En wat is dat nou lastig, dat we ook praten over vier evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En hoe kunnen dat nou evangeliën zijn? Welke boodschap is het dan? Wel, bij nader inzien blijkt dat inderdaad de boodschap te zijn gewoon van de opstanding van Christus. Het was een ongelovige trouwens die me erop wees, ooit, dat de evangeliën geschreven zijn na de opstanding van Christus en dat ze zo in elkaar gedraaid zijn, opdat alle bladzijden, alle uitspraken in de evangeliën zouden wijzen op de opstanding van Christus en ze zouden een verklaring van moeten geven. De gedachte was zelfs dat de geboorte uit de maagd, zoals beschreven in Matthäus en in Lucas feitelijk, dat dat alleen maar beschreven is om aan te geven dat het ging om een wonder, maar het eigenlijk om het wonder van het leven uit de dood, namelijk de opstanding van Christus achteraf. En die heeft volkomen gelijk, neemt echter niet weg dat het wel degelijk daarom zo gebeurd is. Maar je ziet, soms heb je ongelovigen nodig die onbevooroordeeld ineens zeggen van, nou ja, ze hebben er wel van gestudeerd hoor, maar zeggen van, het zit zo in elkaar. En zo zit het ook inderdaad in elkaar. Volkomen correct. Dus begrijp me nou goed, het Nieuwe Testament in de Bijbel is Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar het is allemaal geschreven na de opstanding van Christus. Het hele Nieuwe Testament is geschreven in de dagen dat het Nieuwe Testament al werkte. En het betekent, dat kan ik u rustig vertellen, het betekent zonder meer ook dat de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, duidelijk een gekleurd beeld geven van het optreden van de Heer Jezus. Het is namelijk gekleurd door de afloop van het verhaal. En dat moet ook en zo hoort het ook. Ik bedoel het niet als een tekortkoming, zo hoort het ook. Al die dingen wijzen vooruit naar de afloop van het verhaal. En de afloop van het verhaal wordt ons op voorhand medegedeeld. Matthäus 1 vers 1. Het boek des geslachts van Jezus Christus. Nou, dat is de afloop van het verhaal. De zoon van David, de zoon van Abraham. De erfgenaam, daar is hij. Nou, dat is het nieuwe verbond dan. Als daar het beloofde zaad van Abraham verschenen is. En als je dat te ver vindt gaan, neem een paar versen verder. Daar staat in de geslachtsregister in Matthäus. Daar staat er op een gegeven moment dat geboren werd Jezus, de Christus. Namelijk Christus. En Christus blijkt de laatste generatie te zijn. Blijkt zelfs één generatie verder te zijn dan Jezus. Dat wil zeggen, zowel Jezus en Christus worden daar als een aparte generatie gerekend, waarvan Jezus de 41ste is uit de hele reeks en Christus de 42ste. Dat laat zich alleen verklaren uit de opstanding van Christus, waardoor Christus de erfgenaam is van Jezus die stierf. En dus staat weer de afloop van het verhaal op voorhand vast, namelijk hij zou opstaan uit de dood. Natuurlijk, maar het was ook al lang gebeurd voordat dat geschreven werd. Mag het alsjeblieft. Dat is een hele normale structuur. Dus hoe dan ook, het Nieuwe Testament begint bij de opstanding van Christus. En er is niet een hoofdstuk in het Nieuwe Testament aan te wijzen waar dat dan zich afspeelt. Want alle hoofdstukken zijn daarna pas geschreven. en gerangschikt, gerubriceerd enzovoorts. En alle uitspraken wijzen daarop. Trouwens, Johannes, die zegt het natuurlijk het meest duidelijk. Die zegt aan het eind van zijn boek, in Johannes 20 ongeveer, hij zegt, Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan, maar deze zijn geschreven, opdat gij zoudt geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God, en opdat gij gelovend het leven zou hebben in zijn naam. Nou, dat is alles. Dan weet je waarom het geschreven werd. En dat geldt niet alleen voor Johannes, maar dat geldt voor Matthäus, Marcus en Lucas ook. Dat is een duidelijke zaak. Dus hoe dan ook, ga dan maar weer terug naar Joël 2. De gedachte is namelijk, die moeten we wel vasthouden, dat hier wordt aangekondigd het nieuwe verbond. En dat heeft niks te maken nou met onderscheid tussen de gemeente of Israël, of met een verborgen of een geopenbaard koninkrijk. Het nieuwe verbond is gewoon dat verbond wat ten grondslag ligt aan de oprichting van het Messiaanse Rijk. En de koning van het Messiaanse Rijk is uiteraard de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar is geen verschil tussen te maken. En sinds zijn opstanding is hij die koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En sinds zijn opstanding worden alle gelovigen toegevoegd aan dat priesterschap. Al was het maar omdat ze eerstelingen zijn. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat wanneer we de hemelse positie van de gemeente voor het gemak even overslaan en ons alleen bezighouden met de aardse gang van zaken, dan hebben we weer te maken met Israël, want dat is het eerste volk wat dan tot geloof komt. En in relatie tot de aarde zijn zij weer een volk van eerstelingen. Ten opzichte van de overige volkeren. Het is wat gecompliceerd, maar het is nu eenmaal zo. Zij zijn het eerste volk wat hier op aarde overblijft. En dus eveneens weer delen zij in het priesterschap van naar de ordening van Melchizedek. Dat is een duidelijke zaak, want het wordt aan Israël aangekondigd. En het wordt ook op de gemeente van toepassing gebracht. Maar in zekere zin is de gemeente Israël erft namelijk in principe dezelfde belofte enzovoorts. Het is domweg het verhaal van dat Isaac gezegend wordt en Ismaël ook. En de anderen niet. Dus er zijn twee eerstelingen. Ja, dat is het verhaal. Nou, dat herhaalt zich nog een paar keer, maar laat het maar voor wat het is, want het heeft met dit onderwerp van Joël op zich niks te maken. Het gaat er maar om dat Israël wordt opgeroepen tot reiniging, opdat het gereed zou zijn om dienst te doen in het heiligdom, hetgeen dan prompt een beeld is van het nieuwe verbond, uiteraard. Daar gaat het om. Vandaar ook de aankondiging van de uitstorting van de geest in vers 28, want dat gebeurde inderdaad bij het inwerking treden van het nieuwe verbond. Nou, vers 17 dan van Joël 2. Laat de priesters, des heren dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar. Wel, dat is de plaats waar ze zich zouden reinigen om het heiligdom binnen te gaan. En laat hen zeggen, want er komt hun dienst, waaruit hun dienst bestaat. Wel, de dienst van de priester is in ieder geval ook een bemiddelende dienst. Nou, de hoge priester doet dat, dus zou niet weten waarom de priesters niet. En die bemiddelende taak, die blijkt hier ook, want er staat, laat hen zeggen, spaar uw volk, o heren. Zij bemiddelen dus ter behoeve van het volk. Dat kan ook niet anders, want een eersteling en dus een oudste, is allemaal hetzelfde, die is immers priester officieel. En de eersteling of de oudste is verantwoordelijk voor het volk. En hij vertegenwoordigt dus het volk. Dus spaar uw volk, o heren, en geef uw erfenis niet over tot smaadheid. Uw erfenis, dat is uiteraard Israël. Dat is het erfdeel des heren. Neem je concordantie, zoek je op het woord erfdeel, dan vind je dat vanzelf. Hè? Het erfdeel des heren is zijn land en zijn volk, Israël. Geef uw erfenis niet over tot smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Want als de Heer zich niet ontfermt over zijn erfdeel, over Israël, dan betekent dat de heidenen daarover zouden heersen. En dat is ook wat precies vermeld werd hier in dit hoofdstuk, waarbij heidense legermachten Israël onderwierpen. Maar de priesters worden opgeroepen om dan te bemiddelen. Die priesters zijn ongetwijfeld gewoon de gelovigen hoor. Niet priesters naar de ordening van Aaron, maar gewoon gelovigen. Zij worden priesters onder het priesterschap naar de ordening van Melchizedek namelijk. Dan wordt de gelovige vanzelf een priester. Zij worden opgeroepen om deze bemiddelende taak te volbrengen. En zij zeggen dan, waarom zouden zij, namelijk die heidenen, onder de volken zeggen, of te midden van de volken zeggen, waar is hun lieder God? De gedachte daarbij is dat als Israël vernietigd wordt, dan zullen de heidenen daarmee spotten en zeggen, nou, waar is nou die God van Israël? Waar is nou die Jehovah? Want zijn volk is uitgeroeid, is weg. En waar is nou die God van Israël? En daarom de priesters bidden en vragen de Heer om in te grijpen, opdat zijn naam niet bespot zou worden onder de heidenen. Er zijn vele schriftplaatsen overigens al in de wet, waarin gezegd wordt dat vanwege de ongehoorzaamheid van Israël de naam des Heeren te schande gemaakt zou worden onder de heidenen. En zo is het ook. Juist vanwege hun ongeloof. Daar steken de heidenen de draak mee. En het is tot vandaag aan de dag natuurlijk zo. Maar er komt een tijd waarin zij dat zelf zullen inzien en zullen de Heer vragen op dat hij zich over zijn erfde zal ontfermen. Want waarom zouden die heidenen zeggen, waar is hun lieder God? Dat is trouwens niet een originele uitspraak hier in Joël, want hij komt in ieder geval enige malen voor in de psalmen, zoals de vertalers ook gezien hebben. Zij verwijzen naar psalm 79, vers 10, onder andere, en inderdaad, er staat dezelfde uitspraak. Psalm 79. Vers 10. Waar dit hele gebed van deze priesters uit Joël 2 de hele psalm vormt. Die vind je er veel uitgebreider. En dat is de aardige, daar moet je dus op attent zijn. Hè? Joël 2 haalt maar één stukje van de psalm aan. Dat is vers 10, waar staat, waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Dat is het enige wat Joël 2 vers 17 aanhaalt. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun lieder God? Maar je zou op de plaats van Joël 2 vers 17 heel psalm 79 kunnen lezen. O God, heidenen zijn gekomen in uw erfenis. Zie je, dan heb je die erfenis. Zij hebben de tempel uw heiligheid verontreinigd. Zij hebben Jeruzalem tot steen opengesteld. Beide gebeuren, want de verontreiniging van de tempel, dat is wat gebeurt vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Zoals geprofiteerd in, Daniël 8, Daniël 9, Daniël 11, Matteüs 24. Hè, op zijn minst. Nou, dan zou de tempel namelijk verontreinigd worden. En zo staat het hier dus ook. Ze hebben Jeruzalem tot steenhopen gesteld. Dat wil zeggen dat de stenen liggen wel op elkaar, maar niet meer gemetseld. Steenhopen dus. Ze hebben de dode lichamen, al waar het dode lichaam is, zegt Matteüs 24, zullen de arenden verzameld worden. En dat gaat over de grote verdrukking, de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Nou, hier dus ook. Gaat om precies allemaal diezelfde tijd. Ze hebben de dode lichamen uw knecht aan het gevogelte des hemels tot spijs gegeven. Het vlees uw gunstgenoten aan het gedierte des lands. Ze hebben hun bloed rondom Jeruzalem als water vergoten. En er was niemand die hen begroef. Wij zijn onze naburen een smaadheid geworden, een spot en een schimp dien die rondom ons zijn. Hoe lang, heren, zult gij eeuwiglijk tonen? Zal uw ijver als vuur branden? Enzovoorts. En dan staat in vers 8, gedenk ons de vorige misdaden niet, haast u, laat uw barmhartigheden ons voorkomen, want wij zijn zeer dun geworden. Uitgedund betekent dat, hè? Er zijn er nog maar weinig over dus. We zijn zeer dun geworden. Help ons, o God, onze heils, ter oorzake van de eer uws naams, daar komt hij, ter oorzake van de eer uws naams. En red ons en doe verzoening voor onze zonden om uws naams wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is hun God? Laat de wraak des vergoten bloeds uw knechten onder de heidenen voor onze ogen bekend worden. Laat het gekerm der gevangenen voor uw aanschijn komen. Behoud overig de kinderen des doods naar de grootheid uws arms. En geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad waarmee zij u, o Heere, gesmaad hebben. Zo zullen wij, uw volk en de schapen uwer weide, u loven in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. wij zullen uw roem vertellen. Nou, dat is het gebed wat Israël bidt aan het einde van de 70ste week bij de verwoesting van Jeruzalem. Makkelijk. En ik hoorde gisteren nog een dominee. Ik hoorde gisteren nog een dominee. Ja, neem me niet kwalijk, maar we hoorden gisteren nog een dominee die had het erover dat wij het zo moeilijk hadden met de wraakpsalmen, noemde dat geloof ik. Ik weet niet, hij had een andere term, dacht ik. Dat was op de radio. Dat we het zo moeilijk hadden met wraakpsalmen. Nou ja, wij niet. Want ja, kijk, want wij weten toch waarover dat gaat. Dat is het gebed van Israël nadat het in het oordeel van die verdrukking terechtgekomen is. Opdat het vervolgens uitgered zou worden uit die verdrukking. Opdat de dagen der verdrukking voor de uitverkorenen bekort zouden worden. Weet u wel, in Matthäus 24. Dat gebeurt dan ook inderdaad. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Die dagen zijn dat. En dan doet de Heer inderdaad wraak over de volkeren. Dat is allemaal niet zo moeilijk als je dingen op je plaats laat staan. En welke plaatsen hebben we? Dat ziet u hier. Dus we volgen de sporen al een poosje in Joël 2. We weten over welke periode het gaat. Het is lang begrepen. Het gaat over de aanvang van de dag des Heren. En dus over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. De 3,5 jaar van grote verdrukking. Eind uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem. En in dat verband krijg je dan de uitspraak. Waarom zouden zij onder de volken zeggen, waar is hun liedere God? Ja, maar dat is niet alleen wat ze zullen zeggen. Ze zullen die hele psalm ongetwijfeld citeren. Gewoon voorlezen. En die niet alleen, want we hebben er nog een paar, want er werd ook verwezen naar Psalm 115. Oh, er zijn er veel meer hoor. Maar deze twee psalmen, die worden letterlijk geciteerd. Dus Psalm 115. Daar staat in vers 1, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer. Om uw goede tierenheid, om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is nu hun God? En dan zeggen zij, onze God is toch in de hemel? Hij doet al wat hem behaagt, inderdaad. Wat zou hij nou in de hemel doen, zeg, om hem te behagen? Nou, Simeon heeft verhaald dat God eerst de heidenen bezoekt om uit hen een volk te verzamelen voor zijn naam. Dat was Handelingen 15 dus even. Dat is wat God in de hemel doet, naar zijn welbehagen. Weet u nog wat er staat over de roeping van de gemeente, over de verborgenheid van zijn wil? Dat hij iets doet naar zijn welbehagen. Dat staat er in Efeze 1 en in Efeze 3. Namelijk de roeping van de gelovigen uit de heidenen tot een volk voor zijn naam met een hemelse bestemming. Nou, over die God gaat het hier in de psalm ook. Waar is hun God? Wel, hun God is in de hemel. Inderdaad, hun God was niet in hun midden. Maar God was in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Inderdaad. Zoals Peter zei in Handelingen 3 over de Heer Jezus Christus. Hij zei, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En zo is het. En zo staat het hier dus ook. Hier naderen die tijden der wederoprichting aller dingen, tijden bijvoorbeeld van de wederoprichting van Jeruzalem en Israël enzovoorts. Maar voor die tijd zou de Heer gewoon in de hemel zijn en inderdaad doen naar zijn welbehagen. Nou, ik laat dat maar. Ik zou graag natuurlijk nou even over Efeze gaan praten, over het welbehagen. Maar ja, dat kunnen we niet doen, hè. Dat hoort bij een ander onderwerp. Dus laat het maar even zitten, maar zoek het maar eens op dan, hè. Hij doet dus al wat hem behaagt. Hun liederen afgoden zijn zilver en goud, het werk der mensenhanden. Ja, ja, dat zijn de afgoden van de heidenen. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Nee, ze zijn net als honden. Van de heidenen staat, ze zijn alle stomme honden. Ze kunnen niet bas. Ze spelen geen bas, hè, zeggen wij altijd. Nou goed, ze kunnen niet blaffen. Ze hebben de macht van het woord niet. Ze kunnen niks tot stand brengen. Ze kunnen niet spreken om wat te scheppen. Ze kunnen ook niet spreken in hun grimmigheid en in hun toorn. Ze kunnen helemaal niks. Ze hebben dat woord niet. Maar de Heer die in de hemel woont, die is woord. Maar dat was Johannes die dat zei. Hè? Maar wat de heiden en de honden betreft wel, daar komt niks vandaan. Die goden hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar zij rieken niet. Hun handen hebben zij, maar tasten niet. Enzovoort. Ze doen dus helemaal niks. Ze zijn daarom ook niet gevaarlijk. Hè? Nee, dat zeg ik er ook maar even voordelig bij. Dat is ook gratis. Want anderen verkopen boekjes voor veel geld om u te waarschuwen voor de afgoden. En wij zeggen gewoon, daar hoef je niet bang voor te zijn, die doen niks. Ik meen dat, serieus. Die doen niks. Nee, ja, je hoort wel eens wat blaffen, maar dat is de hond van de buren. Het staat hier toch duidelijk, hè? Ze doen geen kwaad, ze doen ook geen goed, ze doen eigenlijk helemaal niks. Ja, ja, precies, ja. Komt niks vandaan. Nou, en dan staat er dat die hen maken hun gelijk worden. Dus de wens is dat degene die deze afgoden gemaakt hebben, worden als de afgoden. Namelijk dat ze ook niks doen en ongevaarlijk worden. Want die afgoden zijn ongevaarlijk, maar de heidenen niet. Dat wil zeggen, de heidenen zijn dus wel gevaarlijk. Dat blijkt ook wel. En daarom is de wens en de bede dat deze heidenen, die deze afgoden maken, gelijk zouden mogen worden aan die afgoden. Dan staan ze leuk op de schoorsteenmantel te glimmen. Begrijp u? Nee, dat is heel concreet. Ik vind het ook humor op de manier waarop het hier staat. Nou, en dan staat er Israël, vertrouw gij op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis van Aaron, kijk eens, het priesterschap. Heb je het, hè? Gij huis van Aaron, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij die de Heer vreest, vertrouw op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heer is onze gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron. Nog steeds betekent dat gewoon het priesterschap. Hè? Hij zal de priesters zegenen. Hij zal zegenen die de Heer vrezen. De kleine met de grote. De Heer zal de zegen over uw lieden vermeerderen. Over uw lieden en over uw kinderen. Gij lieden zijt den Heere gezegend. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel is des Heren, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Leuk, hè, die verwijzing even weer naar de hemel. Dat is diezelfde hemel, hier in vers 16, is dezelfde hemel als die in vers 3. Dat is die hemel waar de gemeente thuis hoort, hè. Aangaande de hemel is des Heren, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Dan gaat het over Israël. Dit vers zou je nou eens een keer moeten lezen naast Deuteronomium 29, vers 29... De verborgene dingen zijn voor de Heere onze God. Dat wil zeggen, aangaande de hemel is des Heeren. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen. Dat wil zeggen, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Dus een volmaakt parallelisme. Vers 29 uit Deuteronomium 29 en Psalm 115, vers 16. En toch dus stiekem, hè, in het verborgene dus eigenlijk, een verwijzing naar de gemeente. Nou, enzovoorts. De aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. De doden zullen de Heer niet prijzen, nog die in de stilte nedergedaald zijn. Het is leuk om het vers nou eens in zijn verband te lezen, want het betekent gewoon dat Israël roept tot de Heer, opdat het zou overleven en het koninkrijk zou binnengaan, opdat daardoor de naam des Heeren geloofd zou worden. Want, zeggen deze Israëlieten aan het eind van de 70ste van de week in de verwoesting van Jeruzalem, zeggen, als wij sterven, wel in de dood wordt u negeerd. Maar als je ons een leven laat, wij zullen de Heer loven van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Precies hetzelfde uitspraken als in Psalm 79 daar straks. Zie je, het is toch wel eens goed om die dingen dan eens een keer naast elkaar te leggen.
Je merkt dat het goed
is
als je met ongelovigen omgaat.
Ja, hè?
Dat ze de Heer niet loven.
Nee, ze loven de Heer niet. Waarom ook? Integendeel, ze klagen hem hooguit aan, omdat ze vinden dat hij niks doet. Wel, hij doet wel wat, maar niet hier, hè?
Ik ben veel even gewaarschuwd dat de verborgen dingen voor de Heer zijn. Dat daar echt niet aan komt.
Ja, nou ja.
Nou zie ik hoe verkeerd zoiets is gebruikt.
Ja, precies, ja. Ja, dat wordt verkeerd gebruikt. Er is één tekst waar staat de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En men verzuimt meestal te lezen wat erachter staat. Namelijk, de geopenbare zijn voor ons en onze kinderen. Dus dat nou altijd nog de vraag is of dingen verborgen of geopenbaard zijn. Meestal wordt het vers van toepassing gebracht op dingen die wel degelijk geopenbaard zijn. Maar goed, dat terzijde. Maar daarnaast spreekt het Nieuwe Testament over dat de verborgene dingen uitdrukkelijk aan ons geopenbaard zijn. Dat staat er niet één keer, maar tientallen keren. En daar staat er dus tegenover. Die zou men net zo goed moeten citeren, maar dat doet men meestal niet. Het is me zelfs opgevallen dat bijvoorbeeld 1 Korinthe 2 zegt... wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord... en wat het hart des mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid. Degene die hem liefhebben. Maar ze lezen niet door. Dus over, nou, dat weten we niet. Dat merken we dan wel. Dat zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. He? Ja, maar er staat achter. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest Gods onderzoekt alle dingen. Enzovoorts. God heeft het ons geopenbaard. Ja, en die geest Gods onderzoekt alle dingen. Ook de diepten Gods, jazeker. En er staat, want gij hebt de geest van God ontvangen, opdat gij zoudt weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zodat zelfs de dingen die in Deuteronomium zijn voor de Heer onze God, uitdrukkelijk volgens 1 Korinthe 2, geopenbaard waren inmiddels. Dat staat er toch? Dus als wij het niet weten, dan komt dat... Komt dat dom weg, omdat we die openbaring niet voldoende bestudeerd hebben. Daar zit het hem eigenlijk in. Maar meestal gebruikt men het vers om te argumenteren dat wij vooral die openbaring niet moeten bestuderen. En dat zegt men weer, omdat men er ook helemaal geen zin in heeft. Ja, dat is toch zo. Dat is de enige verklaring die ik ken. Het is veel te moeilijk. Dat is waar, maar je moet ergens beginnen. Bij de geopenbaarde, dan kom je die verborgen dingen vanzelf tegen namelijk. Nou, dit was dan Joël 2 vers 17. Ik dacht het er maar bij te laten, want er zijn natuurlijk nog veel meer schriftplaatsen waar dezelfde waarheid naar voren komt. Maar het behoort wel degelijk tot de studie van dit vers om Psalm 79, zoals Psalm 115, daarnaast te leggen. Want dat is meer de volledige uitspraak van deze priesters, deze gelovigen dus eigenlijk onder het Nieuwe Verbond, aan het einde van de 70ste week. En ook wat er verder volgt, want het gaat nog wel even door natuurlijk. Hè? Nou, dan staat er in vers 18, ja, vers 18 is eigenlijk de overgang naar de volgende pericoop. Er staat namelijk, zo zal de Heere ijveren over zijn land. Dat slaat op wat hieraan vooraf ging. En er staat er, en hij zal zijn volk verschonen, en dat slaat op wat nu verder volgt. Want dat ijveren over zijn land, dat wil echt gewoon zeggen dat hij een oordeel brengt over het land. Want ijveren, dat komt van jaloezie eigenlijk, van jaloersheid. Dat is het eigenlijk. De Heer is een ijverig God, stond er in Deuteronomium, of in Exodus eigenlijk al. Hij is een jaloers God, is een ijverig God. En hij zal het dus niet nemen wanneer de vrouw Israël andere mannen zal dienen enzovoorts. Vandaar dat dit oordeel komt. Dat komt voort uit het feit dat God een ijverig God is. En dat oordeel heet dus een ijveren van God. Waar kwam ik het tegen van de week? Van de week niet, de week is kort. Vorige week dan. In Zacharia kwam ik dat tegen, bijvoorbeeld. Dat is alleen maar bijvoorbeeld, want heb ik toevallig net vers in mijn geheugen zitten. De Zacharia 8, vers 2. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. En mocht je nou niet begrijpen wat is, staat het erachter. Ja, met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Zodat dat ijveren niet wil zeggen dat God zo ijverig is om zegeningen te geven aan Israël. Maar in tegendeel, het is een ijver die verband houdt met toorn en met grimmigheid die over het volk en over de stad, het land, wordt uitgestort. Al moet ik er meteen bij zeggen dat dat oordeel en deze, en eigenlijk beter gezegd, dat deze jaloezie voortkomt uit Gods liefde voor het volk. Maar het is heel eenvoudig, als je het niet lief had, zou je zo jaloers niet zijn. Ja, ja. Dus en mocht je nou denken dat God heeft Israël lief en dan zal het met het oordeel wel loslopen, dan moet ik zeggen, nee, dat is juist andersom. Juist vanwege dat God Israël lief heeft en dat het zijn oogappel is, zoals het ergens staat, meestal buiten verband aangehaald, zoals ook nu. Maar mochten we dat realiseren, dat God Israël lief heeft, dan betekent dat juist dat het oordeel des te erger zal zijn. De wraak is des te groter. Daar komt het op neer. Maar het neemt niet weg dat na dat oordeel ook inderdaad de verschoning komt, om dan bij het woord uit Joël 2 vers 18 te blijven. Er staat, zo zal de Heer ijveren over zijn land En hij zal zijn volk verschonen. En als u nou wat nadrukkelijker het contrast tussen deze beide uitspraken wil hebben, vertaalt u en voortaan met maar. Dat kan heel goed. Maar hij zal zijn volk verschonen. En dat dat zo is, blijkt uit de rest. Verschonen wil gewoon zeggen schoonmaken. Hè? Het vuil wegnemen, reinigen, heiligen dus. Of gewoon zonden vergeven, daar komt het op neer. Eigenlijk, in het Nederlands betekent verschonen letterlijk een schoon kleed aantrekken. En ik weet niet of dat de exacte betekenis is van de Hebreeuwse term, want dat heb ik niet bestudeerd. Maar het zou heel goed mogelijk zijn, want over Israël wordt uitdrukkelijk ook gezegd dat het een ander kleed aan zal hebben. Witte klederen, reine klederen enzovoorts. Hè? Ja, zeker. Want het nieuwe kleed is een ander kleed. En de gedachte daarbij is dat het oude kleed wordt weggenomen, het nieuwe wordt aangedaan. Maar het oude kleed is gewoon oude schepping, de oude mens. En het nieuwe kleed is nieuwe schepping en nieuwe mens. Kortom, het verschonen is eigenlijk dus wedergeboorte. Want het aantrekken van het wisselkleed, het schone kleed dus, linnenkast. Het aantrekken van het schone kleed is inderdaad een beeld van het aandoen van de nieuwe mens. Inderdaad, linnen. Dan gaat het wollenkleed uit en dan gaat het linnenkleed aan. Bijvoorbeeld, ja. Hij omgordde zich met een linnen doek. Ik kwam laatst ergens de uitdrukking tegen, ik ben vergeten waar, maar ik kwam de uitdrukking tegen. Allen die linnen dragen. Allen die het linnen dragen. Ik weet niet meer waar ik dat las. Maar dat was de term gewoon voor de priesters. Want onder het oude verbond droegen de priesters al geen wol, was zijn verboden. Ze mochten uitsluitend linnen dragen, als een beeld van opstanding. Hè? Maar hoe dan ook, verschonen wil zeggen dus het andere kleed aantrekken en is een uitdrukking voor wedergeboorte. Als u zegt, dat betekent gewoon schoonmaken, reinigen, dat is ook zo, maar dat komt alleen maar tot stand via wedergeboorte. Dat kan niet anders, zodat we hier dat principe ook al vermeld vinden. De Heer of Hij zal zijn volk verschonen. En dan staat er, en de Heer zal antwoorden dus, en tot zijn volk zeggen, want het is een antwoord, want in vers 17 spreken de priesters des Heeren dienaars tot de Heeren en zeggen, spaar uw volk, en lezen die psalmen voor. En vers 19 zegt, en de Heer zal dan antwoorden, en tot zijn volk, leuk hè, hij zal tot zijn volk zeggen, want het is nou ineens zijn volk. Lo Ami is ineens Ami geworden. Niet mijn volk is mijn volk geworden. Dat is een verwijzing natuurlijk naar Hosea, Romeinen 9 en Petrus. Dus ik ga er verder ook niet op in. Ik noem het alleen maar weer even. Hij zal dus tot zijn volk zeggen, ziet, ik zend u lieden het koren en de most en de olie. En daar hebben we allemaal over gesproken, want dat was allemaal al aan de orde in hoofdstuk 1. Koren, most en olie waren ze niet op het land, want er waren sprinkhanen gekomen, beeld van de heidenen enzovoorts. En het land was dood. Eigenlijk, daar komt het op neer. En hier wordt het land verschoond als het zich wendt tot de Heer, als het zich bekeert. Dan wordt het wedergeboren namelijk, ook het land en het volk. En dan betekent het dat de Heer weer vrucht zal geven op het land, zal toch weer leven komen. En dus de koren, de most en de olie, waarbij most uiteraard staat voor wijn, hè? Nieuwe wijn, jonge wijn. Koren was immers tarwe en gerst, en dan most is de vrucht van de wijnstok. De vijgenboom wordt even niet genoemd, maar de olie wel, want de olie is een beeld van de geest, de geestelijke dingen. En daarmee ook van het nieuwe verbond. Olie staat voor de zesde bedeling, onder andere. Als zesde vrucht staat er voor de zesde bedeling. En deze dingen gebeuren in de zesde bedeling. Dus de koren, de most en de olie. Dat gij daarvan verzadigd zult worden. Dus men zal dan toch te eten krijgen. Het wordt gezegd in een situatie van hongersnood hier. Hè? De dagen van Joël. Maar ook in de dagen van de 70e week van Daniel. Want er zal hongersnood zijn dan. Letterlijk. Dat is Openbaring 6, om Matteüs 24 maar even te vergeten. Maar Openbaring 6, daar wordt gesproken over hongersnood. Laten we eens even kijken hoe het precies staat. Ik wil me nou uit het hoofd niet te binnen schieten. Openbaring 6. Vers 6. Waar staat er? Ik hoor een stem in het midden van de vier dieren die zeiden: een maatje tarwe voor een penning, en 3 maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. Daar heb je het allemaal bij elkaar. Het koren, de wijn en de olie. Precies dezelfde dingen als hier uit Joël. En ze zijn hier erg kostbaar geworden, om de eenvoudige reden dat er niet genoeg van is. Uit schaarste, uit hongersnood. Want deze woorden hier in Openbaring 6 spreken over hongersnood. En wel in de tweede helft van de 7e week van Daniël. Maar met andere woorden, in de dagen van de grote verdrukking voor Israël. Want het eind daarvan wordt pas genoemd in vers 12, maar ik meen dat ik dat al een keer heb aangehaald bij de bespreking van de Dag des Heren. Misschien ook niet, maar ik dacht het wel. Namelijk, daar staat vermeld dat de zon werd, of er werd een aardbeving, de zon werd zwart als een harendak en de maan werd als bloed en de sterren vielen van de hemel enzovoort. En de vijgen waren er niet meer toen. En dat is het begin van de Dag des Heren, het eind van de 7e week van Daniël dus, hè. Goed, dan ga ik terug naar Joël. Daar stond dus, zie ik zend jullie het koren en de most en de olie. Dat is precies wat in Openbaring 6 ontbreekt. Maar hier wordt gezegd dat de Heer het weer zal zenden. Dat gij daarvan verzadigd zult worden en ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. Dat is een direct antwoord op het gebed uit vers 17 en dus het gebed uit Psalm 79 en ook Psalm 115. Eerst worden ze wel overgegeven tot smaadheid. Niet omdat zij gesmaad zouden worden, maar omdat de Heer gesmaad werd. En de Heer zal hen niet meer overgeven, zodat hij gesmaad zou worden. Want niet wij, maar niet ons, maar om uw naams wil. Weet u nog? Daar gaat het allemaal om. De hele redding van Israël is dan ook niet ter wille van Israël, maar is ter wille van de Heer. Dat hebben we net gelezen. Het ging niet om mensen, het gaat om de Heer. En zo is het met ons ook. Ook onze redding is niet in de eerste plaats om ons, maar weer in de eerste plaats om de Heer zelf uiteraard. Nou, dan komen we bij vers 20, maar dat bespreken we pas na de koffie.
In geval was nog een afslag goed.
Wij zouden dus nu naar Joël 2 vers 20, waar staat wat de Heer zal doen. In de eerste plaats sprak hij iets als reactie op het gebed uit vers 17. En nu in vers 20 belooft hij ook iets te zullen doen. Namelijk, ik zal die van het noorden verre van jullie doen vertrekken. Die van het noorden, dat weten we langzamerhand, want dat hebben we al aangehaald naar aanleiding van vers 3 uit dit hoofdstuk. Die van het noorden blijkt de beschrijving te zijn. Uiteraard van die legers die hier genoemd worden en die zojuist kennelijk Jeruzalem verwoest hebben. En zoals we dat besproken hebben, dat kan moeilijk wat anders zijn dan Gog en Magog, Ros, Mezeg, Tubal. Kortom, de Rus, daar komt het op neer. Nee, niet op het Utrechts. Hè? Juist niet, hè? Dus Rus, maar zonder T, inderdaad, ja. Inderdaad. Dus die van het noorden slaat dan op Rusland, maar in ieder geval, misschien niet, maar in ieder geval slaat het op die legers die hier in het voorgaande genoemd worden. Daar gaat het om. Dat moet je in elk geval vasthouden. Dat blijkt gewoon uit het verband. En wij dachten dat het ging inderdaad over de Russische legers. Maar ook als dat niet zo mocht zijn, bedoel ik, hè, niet dat ik daar niet zeker van ben. Maar ook mocht dat niet zo zijn, moet je wel vasthouden dat het vaststaat. Dat het een verwijzing is natuurlijk naar die legers die door die sprinkhanenplaag werden voorgesteld. Dat is het verband. En waarom doe ik nou zo uitgebreid ineens over Noorden? Nou, dat zit er maar hierin dat niet Rusland alleen, maar ook nog enige andere volken verondersteld werden van het Noorden te komen. Zoals daar is Babel en zoals daar is zijn de Medo-Persen. Met andere woorden, het Babylonische Rijk, wat Jeruzalem voor de eerste keer veroverde in 606 voor onze jaartelling onder leiding van Nebukadnezar, werd verondersteld te komen uit het noorden. Daar kwamen ze ook vandaan. Tenminste, ze kwamen van de noordzijde af naar Jeruzalem toe. Dat ze eigenlijk uit het oosten kwamen, doet er niks aan af. Ze kwamen via het noorden Palestina binnen. Hetzelfde geldt daarna voor de Mede en Perzen. Die worden in de Bijbel ook verondersteld van het noorden te komen. En hetzelfde geldt daarna voor het Griekse Rijk van Alexander de Grote, want die kwamen ook van het noordzijde binnen. Daarna hadden we ook nog het Romeinse Rijk, want nou maken we de reeks maar even vol. En het Romeinse Rijk kwam weliswaar uit het noorden, maar het kwam uit het zuiden binnen. En dat is een belangrijke zaak, want daar wordt gesproken over het zuiden en het, over het zuiden. En dan wordt normaal gesproken daarmee aangeduid Egypte. Maar niet altijd, want ik weet in ieder geval één voorbeeld waar het zuiden de aanduiding is van Rome. Niet omdat het een plaatsaanduiding is, maar dat het aanduidt van waar de legers het land binnenkwamen. Zij komen namelijk altijd of uit het noorden of uit het zuiden. Dat is de gedachte. En de Romeinen kwamen via Egypte Palestina binnen in de tijd en die werden dus geacht uit het zuiden te komen. Zodat we een keer het zuiden hebben als aanduiding in de Bijbel, een keer niet van Egypte, maar van een ander volk. Nou, als dat daar kan, kan dit dus ook voor het noorden, want er is niemand ooit geweest die er wat van gezegd heeft, tot mijn verbazing overigens. Want in Daniel is de koning van het noorden de koning van de voortzetting van het Griekse Rijk. Terwijl we hier over het noorden altijd hebben over de Rus. En hoe kan dat nou? Wel, gewoon omdat het komt nu helemaal uit het noorden. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt in welk verband het naar voren gehaald wordt. We hebben in de Bijbel eigenlijk dan maar twee richtingen. Mensen komen of uit het noorden of uit het zuiden.
Moet je dat typologisch zien als noorden van bovenaf? Omdat God de leger zendt? Misschien van oorsprong waar Israël vandaan kwam?
Misschien, dat weet ik niet. Dat zou ik niet durven zeggen, zo. Maar kijk, Noord is altijd boven, dus ik praat er ook zo over. Ze komen van bovenaf het land binnen. Dat zit hem erin, dat Palestina eigenlijk een lang dal is langs de Middellandse zeekust. Er loopt een gebergte dwars doorheen, weet je wel. Dus men komt of van het noorden binnen, het dal uitwandelen, of vanuit het zuiden. Maar vanuit het oosten komt er nooit wat. Het is veel te lastig, want dan moeten ze de Jordaan ook nog over. En de bergen over. Dus dat gebeurt namelijk nooit. En de lui die van het oosten komen, nemen de noordelijke route en komen dus aan de noordzijde het land binnen. Behalve Egypte natuurlijk, want die woont aan de zuidkant, hoeft de kust er ook maar te volgen feitelijk. En behalve de Romeinen, want die gingen in Egypte aan land, die voeren gewoon over met schepen naar Egypte. En via Egypte kwamen ze Palestina binnen, uit het zuiden. Dus toch van de kant van Egypte. Dus je moet die richtingaanduiding dus niet verabsoluteren en zeggen, Noord is Babel, dus is het altijd zo. Want dat is niet waar. En dat is in dit geval ook, want in dit geval blijkt het dus Rusland te zijn. En dat is het enige twijfelachtige aan het verhaal. Noord is ook wel eens wat anders dan Rusland. Zelfs meestal wat anders dan Rusland. Want de term koning van het noorden en koning van het zuiden zijn termen die stammen van de verdeling van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Waarbij het zuiden staat voor de Ptolemeën en dus Egypte. En het noorden staat voor de Seleuciden. En dus eigenlijk voor Syrië of wat er voor door moet gaan. Nou goed, daar ga ik me dan verder niet op in. Want ik denk dat er een paar het toch al niet meer volgen nou. Maar goed. Dus ik zal die van het noorden verre van uw lieden doen vertrekken, staat er. En hem wegdrijven in een dor en woest land. Ze gaan terug. Ze kwamen uit het noorden, ze gaan naar het noorden weer weg. En ze worden verdreven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterse Zee. En daar vind ik een interessante aanduiding. Want hier blijkt dat dit volk, wat uit het noorden verondersteld werd te komen, niet eens zozeer van de noordzijde het land was binnengekomen. Dat gold namelijk wel voor de Babyloniërs en daarna voor de Meden en Persen, omdat het eenmaal zo genoemd wordt ergens. En het gold ook voor het Griekse Rijk, kwam allemaal van het noorden. Het gold niet voor de Romeinen, kwam uit het zuiden. Maar hier is het niet de aanduiding van de richting waaruit ze daadwerkelijk het land binnenkwamen, want dat blijkt uit de rest van het vers. Dus we houden het er gemakshalve maar even op dat hier het noorden is Rusland. Dan ga ik even verder. En er staat, ik zal ze verre van uw lieden doen vertrekken en hem wegdrijven. Enkelvoud, dus dat volk of die koning. Ik zal hem wegdrijven in een dor en woest land. En dan zouden wij wel eens willen weten waar het is natuurlijk. Maar er staat er feitelijk achter. Namelijk zijn aangezicht naar de Oostzee. En er zijn er die roepen meteen, zie je wel, is het toch Rusland? Oostzee, nou goed. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. Maar ja, je moet die termen natuurlijk niet opzoeken op een moderne wereldatlas, maar in de Bijbel. En daar staat precies welke deze zeeën zijn. Dan beginnen we met de Oostzee. Dan heb ik twee schriftplaatsen van, namelijk Ezechiël 47... Van een paar bladzijden terug, zie ik. Ezechiël 47, vers 18, als ik het goed gedaan heb. Ja, daar staat, dan gaat het over de verdeling van het land straks in de 1000 jaren. Maar goed, daar gaat het mij nou niet om. Maar daar staat er in vers 18 van Ezechiël 47, de oosterhoek, nu zult gij die meten tussen Havran en tussen Damascus en van tussen Gilead en van tussen het land Israëls aan de Jordaan, van de landpalen af tot de Oostzee toe. En dat zal de oosterhoek zijn. En uit het verband hier blijkt wat deze Oostzee is. Het is dezelfde term als in Joël 2 dus. Hè. Het blijkt namelijk wat de Oostzee is. Dat is namelijk gewoon de Dode Zee. Als je het op een Bijbelse atlas uitzoekt, is dat gewoon de Oostzee, is ook niet twijfelachtig. Dus de Oostzee is gewoon de Dode Zee dus. En de andere schriftplaats die daarnaast zou moeten liggen, zou zijn eventueel Zacharia. Daar staat dezelfde term. Het enige verschil is dat ze het in de vertaling nou met een kleine letter geschreven hebben. En het ineens niet meer als eigennaam hebben opgevat. Maar er staat in vers 8. Ook zal het in die dagen geschieden dat er levende wateren uit Jeruzalem vlieden zullen. De helft van die naar de Oostzee en de helft van die naar de achterste zee aan. Nou, daar hebben we de achterste zee. Dus uit Jeruzalem vloeit water. De ene kant. Dat is naar twee richtingen. De ene kant naar de Oostzee en de andere kant naar de Achterste Zee. Dat is heel gemakkelijk, want het zijn beide termen, beide namen die ook voorkomen in Joël 2. En er blijkt dat de Oostzee is inderdaad de Dode Zee. Trouwens, in Emmerlee gooit in Jeruzalem een grote kans dat water in de Dode Zee terechtkomt. Hoe dan ook. Dat loopt de berg af naar beneden, komt vermoedelijk in de Jordaan en via de Jordaan naar de Oostzee. Misschien kiest het een andere route. Maar deze Oostzee, deze Dode Zee, is namelijk een punt wat gelegen is enige honderden meters beneden het oppervlak van het IJ. Ja, beneden Amsterdamspeil heet dat, dat kan ik ook niet helpen. Maar een paar honderd kilometer beneden de zeespiegel zal ik dan... Nee, sorry, nou zeg ik het verkeerd. Een paar honderd meter beneden de zeespiegel, even zo goed al onvoorstelbaar. En ik heb jarenlang geaarzeld om het te zeggen, ik denk, ik vergis me vast. Maar het is echt zo, een paar honderd meter beneden de zeespiegel, die van de Middellandse Zee wel te bestaan, dus erg laag. Dus geen wonder. En Jeruzalem ligt op een berg, dus hoe dat ook zij, in Israël komt al het water zo ongeveer daar terecht, in de Dode Zee. En dan loopt het dus dood, want er is geen uitgang meer. Het is ook een beeld van de dood. Je gaat er wel in, maar je komt er niet meer uit. Het water van de Jordaan stroomt lekker vlot door naar de Dode Zee en het komt er niet meer uit. Ja, het verdampt hebben we toen uitgevonden. Nou, dat zal dan wel. Maar dan moet je het niet mystificeren, het verhaal. Het is gewoon zo, het water gaat er wel in, het komt er niet meer uit terug. Daarom is het een beeld van de dood. Al was het alleen maar omdat het zo laag ligt, is het al een beeld van de dood. Hè? Ja, het is zo. Nou goed, afgezien van dat de Jordaan dikwijls de doodsrivier genoemd wordt in onze terminologie en zeker in de bundel. Hè? Toch? Nou, en in Negro spirituals enzovoort loopt naar de dood toe. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Dus het ene deel van het water uit Jeruzalem gaat in de oostelijke richting, dus naar de Oostzee. Waar zou het andere deel van het water nou heen stromen? Naar de westelijke richting dus, en waar gaat dat dan naartoe? Naar de Achterste Zee, en dat is de Middellandse Zee. De Middellandse Zee is dus de Achterste Zee. Moeilijker is het niet. En dat zo is over die Achterste Zee, dat vinden we weer in Deuteronomium. Eens even kijken of dat nog klopt. Deuteronomium 11. Ja, vers 24. Waar staat: alle plaats waar uw voetzool optreedt, zal de uwe zijn. Van de woestijn en de Libanon, van de rivier Frat, tot aan de achterste zee zal uw landpalen zijn. Dus hier vinden we aangekomen hoe groot dat beloofde land er ongeveer uitziet. Want ze waren er hier nog niet, hè. Dus hoe groot is dat beloofde land? Wel, van de woestijn en de Libanon, is dat tegenover elkaar. De woestijn was in het zuiden en de Libanon is uiteraard de noordgrens. En van de rivier, namelijk de Frat, dat is de Eufraat, waaraan, zie nou dat Babel zo mooi aan het bouwen zijn, weet je wel. En de Eufraat tot aan de achterste rivier, achterste zee. Dat kan alleen nog maar de Middellandse Zee zijn, uiteraard. Want dat was de grens van Palestina, van het beloofde land.
Wordt zo groot
is aan Israël beloofd, ja. Dat zou je eigenlijk moeten verwachten, want het is altijd wat vreemd geweest dat Israël geen land heeft in de omgeving waar het vandaan komt. Ik bedoel dus in de omgeving waar het paradijs was enzovoorts. Twee stroomland, het Midden-Oosten, of hoe heet dat, Mesopotamië, weet je wel, daar. Het is altijd wat vreemd. Hoewel we weten dat juist alles daar zijn oorsprong vindt, heeft Israël er nooit een plek gehad in de praktijk. Dat is vreemd. Dat is het ook, want het zou er wel een plek krijgen namelijk. Dus de oostgrens van Israël zal heel wat verder lopen dan de Jordaan. Nou. Ja, pas als het gelooft. Natuurlijk niet eerder. Goed, dat was Deuteronomium 11 vers 24. En nou we er toch zitten, dan nemen we nog even Deuteronomium 34. Daar staat in vers 1. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de berg Nebo, op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. Oostelijk van Jericho, aan de andere kant van de Jordaan overigens. Oostelijk van de Jordaan, Jericho was uiteraard westelijk. En de Heere wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan in het noorden, toe. En het ganse land Naftali in het land van Efraïm en Manasse en het ganse land van Juda tot aan de achterste zee. Nou, als je van de berg Nebo over het land uitkijkt en je ziet een zee in de verte, kan het niet anders wezen dan de Middellandse Zee. Oostelijk van de Jordaan. Het is trouwens heel gemakkelijk. Mozes ging die berg op voordat Israël onder leiding van Jozua het land binnenging. Dus het lag aan de oostzijde, rechts dus, om zo te zeggen, van de Jordaan. Nou ja, de linker Jordaanoever is dat. Maar op de kaart is dat dus de rechterkant. En hij keek dus in de links in de westelijke richting over de Jordaan en over het hele land tot aan de Middellandse Zee. Kon hij in de verte zien liggen. Dat klopt dus, dat is nog zo. Want hij kreeg immers een blik op het beloofde land. Hij mocht er niet in, maar hij mocht het wel zien. En toen zag hij de uiterste grens ook, namelijk de Middellandse Zee. En het heet hier de Achterste Zee. Dat kan er niet anders, want de oorsprong ligt in het oosten. Dat heb ik al eens eerder verteld, hè. Het oosten is de oorsprong. En dus het achterste, het laatste, is dan uiteraard het verre westen. En dat is dan de Middellandse Zee van Palestina uitgezien. Alleen wij kijken van de andere kant naar Palestina en denken van, we komen vanaf de Middellandse Zee ongeveer binnen. En dan denken wij een achterste, dat is dan ver weg, nog verder naar het oosten. Maar het ligt dus in de werkelijkheid precies andersom. Ja, nou ja, goed, je moet vanuit de Bijbelse gedachtegang redeneren. En vanuit de richting waarin Israël zelf het land ook binnenkwam, vanuit het oosten, in de richting van het westen. En het achterste was dan de Middellandse Zee. Toen ze het hele land veroverd hadden, bij wijze van spreken, kwamen ze aan de Middellandse Zee. Dat is het. Goed, dan gaan we dus weer terug naar, waar waren we ook weer? Joël. Vers 20. Die van het noorden, die zouden dus verre vertrekken. Ze zouden weggedreven worden naar een dor en woest land, wat gelegen zou zijn tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. Want dat is wat hier staat. Wel, hoe heet dat dorre en woeste land dan? Dat is gewoon Palestina. Is dat dan zo ver weg? Want daar waren ze juist, daaruit zouden ze juist verdreven worden. En enige oplossing die dan overblijft is heel gemakkelijk. Namelijk dat Dor en Woesterland is niet een land gewoon op een kaart. Het is niet een topografische aanduiding, maar het is gewoon de dood. Ze zullen daar sterven, ze zullen daar de dood in gaan. Dor en Woesterland is inderdaad de beschrijving van de dood. Er is geen water, dus geen leven, dus de dood. Ze zullen daar sterven. Maar we hebben het al gelezen in de tijd in Ezechiël, wat was het, 39. Waar staat dat ze, hoe lang waren ze bezig? 7 maanden of zo waren ze bezig met het begraven van de lijken. Nou, dan weet je naar welk land ze vertrekken. En dat is ver weg hoor. Dat is ver weg. Nou ja, in meters niet. Ja. Ik weet niet, hoe zeggen ze dat in het Nederland? 3 meter, zeggen ze hier? 6 feet, zeggen de Engelsen. He? Nee, het is gewoon hier beneden. Kijk, er staat dus, we moeten even goed lezen. Hè? Ik zal ze doen vertrekken, ik zal hen wegdrijven in, of naar natuurlijk, ik zal hen wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht, dat is dus de voorkant, zijn aangezicht naar de Oostzee. En zijn einde, zijn achterkant dus, naar de achterste zee. Nou, dat land wat hier beschreven wordt, is op de kaart gewoon Palestina.
Heb ik een krijtje?
Ja, ik heb een krijtje.
Oh, nou, doe ik iets wat ik nog nooit gedaan heb. Hoor. De kuststrook is dit de Middellandse Zee. En dan is hier zo'n beetje het land, omdat hier zo'n beetje de Jordaan. En dan heb je hier zo'n beetje de Dode Zee, geloof ik. Zoiets is dat. Hè? En dan ligt hier ongeveer zo'n beetje Jeruzalem, kan ik maar zeggen.
Hè? Ongeveer. Hè?
Heb jij een Bijbel met vlees?
Nee, die denk ik er zelf altijd bij. En de zaak is, dat is, wat staat er? Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. Dat betekent dat deze richting dus gevolgd werd. De kop ligt dus naar tot aan de Dode Zee. En hij komt kennelijk dan bij de achterste zee vandaan. Daaruit leid ik een paar dingen af. Maar even het belangrijkste is dat deze lui dus inderdaad niet uit het noorden zijn binnengekomen. Maar ze zijn binnengekomen vanuit het westen. Van de zee namelijk. En dat is helemaal niet zo moeilijk om dat vandaag aan de dag te zeggen. Want als inderdaad vandaag Rusland zou besluiten om Palestina te veroveren. Wel, dan doen ze dat zo. Dan sturen ze gewoon de hele Middellandse zeevloot daarop af. En dat is dan dat.
Weet je waar we dit aan doen denken? Aan die koppelzwaarding die in de zee stoppen?
Nou, zoiets is het ook.
Dus het is eigenlijk op het diepste punt van de aarde.
Die richting is het opgelegen, ja. Maar het staat niet dat ze allemaal in die Oostzee zullen verdwijnen. Ze zullen gewoon hier in dit land verdwijnen. In een dor en woest land. Op die plek is dit dor en woeste land. Dat is dus Israël. Dat klopt ook, want het is dor en woest. Zo is het in Joël tot nog toe helemaal beschreven. Het is niet anders dan dat. Maar hier gaat het nog veel dieper, want hier gaat het gewoon om de dood zelf. Ze zullen in dat land sterven. Ze zijn van de Middellandse Zee binnengekomen. Ze komen ook niet verder dan Palestina. Maar ze doen wel wat ze zouden doen, namelijk... het hele land platrijden, zal ik maar zeggen dan. Hè?
Is het twee manieren waar?
Ja.
Want lichamelijk is het waar?
Ja. En lichamelijk... Ja, daar komt nog wat anders bij, want er staat wel, ik zal hem van uw lieden verre doen vertrekken, maar het neemt niet weg dat Israël zelf, op degene tot wie het hier gesproken wordt, zelf het land verlaten en ongetwijfeld de Jordaan overtrekken, zo ongeveer dit, en dan naar het zuiden, naar Petra namelijk. Dus hoe dan ook, er komt een inderdaad afstand tussen. Maar de... Ja?
Tweede keer, toen zei je dat ze vanuit het noorden kwamen en dan zeggen dat ze het land zo plat was.
Ja, dat is een, kijk, ze komen uit de Middellandse Zee in principe. En of dat nou hier de landing plaatsvindt of daar, het kan best zijn dat hier de landing plaatsvindt en dat ze dus zo naar beneden het land doorgaan. Dat verandert aan het plaatje dus niks. Ze komen dus vanaf de Middellandse Zee binnen en in de richting naar de Dode Zee. De Dode Zee is inderdaad in het zuiden dan. Maar de beschrijving van die van het noorden, daar heb ik ook niet in verband gebracht primair met hoe ze het land binnenkomen, maar gewoon met waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Uit Rusland. Hoe ze het land binnenkomen, wel duidelijk over de zee, dat is de makkelijkste route.
Je komt toch ook vanuit het noorden, vanuit de Zwarte Zee, kom je ook vanuit het noorden
vandaan? Het is ook noordelijk.
Ja,
Maar de landing zelf vindt plaats dus vanuit de westelijke richting natuurlijk. Maar het maakt natuurlijk weinig verschil. Maar ze komen kennelijk vanuit de Middellandse Zee binnen. Want zijn einde, zijn achterkant is aan de achterste zee. En zijn aangezicht, en dat betekent in principe zijn voorkant, is bij de Dode Zee. Dat betekent dat inderdaad het hele land onder de voet gelopen wordt. Vooral als je daar nog bij telt dat ze dan vanuit het noorden zijn gekomen. Wel, dan komen ze vanuit het noordwesten, zou ik maar zeggen. Of vanuit het noorden en het westen. En ze eindigen in het zuidoosten. Dat klopt dan precies. Het hele land gaat eraan onderdoor. En in dat land komen zij om. Daar gaat het maar om. Dat verre land waarin ze weggevoerd worden, is gewoon Palestina, maar dan onder de grond. Gewoon in de dood dus. En lichamelijk zelfs ook, want ze worden daar begraven. En ook de beschrijving dor en woest land is een beschrijving voor het land zoals het er letterlijk bij ligt. Maar het is bovendien dubbelzinnig, want het beschrijft de dood. Maar het hele land is dood. Dus het gaat op alle mogelijke manieren op. Zolang je maar niet denkt dat ze weggevoerd worden naar een of ander vreemd land waarvan we de ligging niet kennen. Want dat is een misverstand, het is gewoon Palestina. Vandaar die beschrijving erbij. Dus een dor en woest land. Trouwens, er staat bij. En zijn stank zal opgaan. En zijn vuiligheid zal opgaan. Nou, dan weet je meteen hoe dat komt. Want dat was Ezechiël 39. Gewoon vanwege de lijken die in het land zelf liggen. Dus het wordt nog eens een keer gezegd. En nog een keer de bevestiging van dat het hier gaat om Ezechiël 39 dus, hè.
Is het niet zo dat de aarde open gaat of zo?
Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Nee. Wij hebben een vermoeden, maar het is niet meer dan dat. We hebben een vermoeden dat wanneer het eind van de grote verdrukking, dat wil zeggen bij de verwoesting van Jeruzalem, de Heer verschijnt op de Olijfberg, dat niet alleen de Olijfberg zich opent, maar dat de Olijfberg zich ook weer zal sluiten. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat heb ik nooit anders uitgesproken dan als een vermoeden. Of dat werkelijk zo is, dat weet ik niet. Dat weet ik niet zeker. Hè? Ja, daar hebben we later nog wel over. Omdat de schriftplaatsen die dat suggereren, die komen vanzelf aan de orde. Maar de gedachte is namelijk, op sommige schriftplaatsen, dat Israël gezet zal worden. We zeggen, het wordt vervolgd door deze legers. En dan staat er dat de aarde zich opent enzovoorts. En de vijand verslindt of weet ik veel woorden van gelijke strekking op verschillende plaatsen. En de gedachte die ik daarbij heb is dat dat dan waarschijnlijk de Olijfberg is dus die in elk geval open gaat. Want dat weten we al. En misschien gaat die ook weer dicht. En de reden waarom dat zo makkelijk zeg is omdat iets dergelijks ook gebeurde bij de uittocht uit Egypte. Daar opende de zee in zich. Net zo goed een beeld van de dood. Dus een berg zich opent, is het ook de dood hoor. Precies een. Daarin is dan een graf. Hè? Onder het oppervlakte, dat is een graf. Maar de zeeën openden zich, maar de legers van Farao gingen er ook door. Zouden er door en kwamen erin om. Dus het is helemaal zo gek niet om te veronderstellen dat het dan ook gebeurt, maar dan niet met de zee, maar met de berg. Sesam open nu, jawel, maar Sesam sluit zich ook weer. Maar dat staat allemaal niet in de Bijbel. Maar waar het verhaal vandaan komt, is me ook een raadsel. Maar het is aardig Bijbels natuurlijk. Hè?
Openbaring
12, 16. Ja, inderdaad, daar staat zoiets. Over de vrouw die vlucht naar de woestijn. En de draak stond uit zijn mond iets als een rivier of zoiets. En de aarde kwam de vrouw te hulp en verslond de rivier of iets dergelijks. Hoewel ik ook de neiging heb om dat zelfs in de letterlijke zin toe te passen in verband met Petra. Dat komt daar namelijk ook voor. Dat in de vluchtweg naar Petra, wel, ik weet niet of we het wel eens gezien hebben op de foto's, of misschien in live, hè. Maar die ingang naar Petra, de ingang naar Petra, is een wadi. Dat is een, hoe noemen ze zoiets? Maar een wadi is gewoon een droogstaande rivier, een kreek. Een rivier die alleen water bevat in de dagen van het seizoen. Dat wordt zo een spruit, zeggen de Afrikaners. Ja, een spruit. En dat is een rivier waar alleen water in staat in het seizoen, als het regent. En dat gaat daar in Petra zo snel, dat van het ene moment op het andere daar een paar meter water in staat. Dat is ongehoord, maar het is zo. Zomaar ineens komt daar een vloedgolf aanrollen en dan staat het zaakje vol water, stromend water. En dan zou je dus naar binnen moeten zwemmen eventueel. Maar het kan best zijn dat die kloof is en dat daar dat water verdwijnt of weet ik veel, of opgevangen wordt of weet je veel wat. Dat kan ook, en dan moet ik er nog bij zeggen, dat de ene verklaring de andere ook nog niet uitsluit, want het zal niet de eerste keer zijn dat een bepaalde profetie meer dan één toepassing heeft natuurlijk. Een letterlijke en een overdrachtelijke, want daar praat ik dan nu over. Want het kan best een letterlijke zijn ook, hè? Dat terwijl het volk daar door die schik, door die kloof, Petra binnenwandelt of vlucht, of weet ik veel, dat daar ineens het water aankomt. Toen begon het ineens hard te regenen dus, en toen kwam ineens al het water daar verzameld aan hun achterna. Het kan best letterlijk waar zijn dat dan de aarde opent en dat daar het water in verdwijnt. Bijvoorbeeld. Dat kan ook allemaal natuurlijk. Maar zelfs als het letterlijk waar is, sluit ik niet uit dat het ook een andere, een bredere geestelijke toepassing heeft op de achtervolgende legers. Maar goed, we zullen het daar nog wel over hebben. Waar het nu maar om gaat, is dat in ieder geval de legers als zodanig omkomen zullen in Palestina. Hoe dat gebeurt, waarom dat gebeurt, wel daar speculeer ik niet over, dat weet ik niet. Er staat gewoon dat het gebeurt. Misschien vallen er weer hagelstenen uit de hemel. Nou, dat is ook al eens een keer eerder gebeurd. Of misschien komt er gewoon vuur uit de hemel en zwavel, zoals bij de verwoesting van Sodom. Ik heb nog een paar van die dingen, een paar suggesties die we zo aan de Bijbel kunnen ontlenen. Er zijn een boel mogelijkheden daartoe, hè? Ja. Ja, misschien krijgen ze ook zweren waardoor ze niet meer kunnen lopen. Dat kan ook nog, weet je wel. Puisten op geheime plaatsen staat er dan. Ook al zo'n aardige. Hè? Spenen staat er, ja. Sorry, staat de vertaling, ja. Spenen op verborgen plaatsen staat er. Dat is ook leuk, want dan loop je niet zo snel meer. Maar, ja, dat staat allemaal in de Bijbel. Dat mag je rustig om lachen. Dat is ook zo, ja. Dat is lachwekkend. Dat is nog eens een manier. Dat is nog eens een manier om een oorlog te winnen. Goed. De dokter komt er niet aan de pas, de recepten zijn bekend. Goed. Nou. Nou goed. Deze, waar het verre land is, weten we dus. Het is gewoon Palestina, maar dan wel als dodenakker. Daar komt het op neer. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Hij heeft grote dingen gedaan. Als iemand grote dingen doet, wat doet hij dan? Ja, precies, ja. Dan spreekt hij grote dingen tegen de Allerhoogste. En als dat iets uitnemend groot wordt, dan is dat gewoon de beschrijving van de uiteindelijke machthebber, de laatste koning van Babel, om zo te zeggen. Van hem worden zulke dingen gezegd. En diezelfde dingen worden hier natuurlijk van toepassing gebracht op een ander, waarvan ook staat dat hij uit het noorden komt. Want ook deze heeft grote dingen gedaan. Hij is namelijk in opstand geweest tegen God en zijn gezalfde. Daar komt het op neer. Dat zijn al de grote dingen. Dat zijn dingen die namelijk te groot zijn voor een mens. Nou, en dan staat er, vrees niet, o land, in vers 21. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. En als de Heer grote dingen doet, dan geeft hij altijd verlossing. Zijn genadig dat die dingen met elkaar in verband staan. De tegenstander doet grote dingen en dan doet ook de Heer ook grote dingen. En de Heer zorgt namelijk voor de verlossing van deze grote vijanden. En de uiterste grote dingen die gedaan worden zijn dan ook de dingen die zich afspelen tussen, laat ik maar zeggen, de koning van Babel en de koning van Jeruzalem. Daar komt het uiteindelijk op neer, maar dat is pas 33 jaar na deze gebeurtenissen overigens, hoor. Dat duurt dan nog even, maar het zijn wel dingen die in die dagen al een rol spelen. Vrees niet, gij beesten des velds. En dan wordt weer teruggegaan naar het beeld van de sprinkhanenplaag eigenlijk. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn, de weiden die nu een woestijn zijn, betekent dat, de weiden der woestijn. De weiden, namelijk de woestijn, of de weiden die nu een woestijn zijn vanwege de sprinkhanen, die weiden zullen weder jong gras voortbrengen. U kent toch allemaal die tekst over de woestijn die zal bloeien als een roos? Ja, en wij maar denken dat het gaat om de Negev-woestijn of zo. Maar het is niet waar, het gaat gewoon om Palestina. Het gaat om het hele land. Het hele land is die woestijn die vrucht zal brengen en die bloeien zal. Wat was het ook weer, Jesaja, geloof ik, hè, waar het staat. Dus niet alleen maar een woestijn, Maar het is het land, want het hele land zal worden tot een woestijn. Precies zoals het hier in Joël beschreven wordt. En het hele land zal alsnog weer vrucht voortbrengen. Dat is de gedachte. Het heeft niet te maken met de ontginning van een bepaald gebied, omdat het voor agrarische doeleinden gebruikt zal worden door het sionisme of iets dergelijks. Wel, nee. Nee, het gaat om het land zelf, wat eerst een woestijn zal worden, op de wijze die hier beschreven is. En daarna zal het alsnog jong gras voortbrengen, want dat is nou wedergeboorte. Het zal eerst braak gelegd worden, onvruchtbaar gemaakt worden, en daarna zal het alsnog vrucht dragen. Het zal eerst platgebrand worden door de Russen, om het dan maar eens een beetje populair te zeggen. En daarna zal de Heer het alsnog veranderen in een woestijn. Trouwens, u weet toch wat ze doen met land wat niet onderhouden wordt en wat niks meer opbrengt, hè? Afbranden. We hebben met verbazing gereden van de zomer door het Krugerpark. Er staat dan hier en daar gewoon in brand. En de eerste keer denk je, jongen, hoe is dat nou mogelijk? Iemand heeft een peuk uit het raam gegooid of zo. Maar het is niet zo. Dat wordt netjes gepland. En eens in de zoveel jaar wordt het hele park een keer afgebrand. Dat wordt gewoon zo. Dat moet, want anders dan verstikt het en gaat het dood. En dat wij in Nederland maar leren over dat waar de mens komt, wordt het een puinhoop en zo. Je moet de natuur zijn gang laten gaan. Maar als je de natuur zijn gang laat gaan, dan wordt het een puinhoop. Dan wordt het een woestenij. Het is de mens die er een hof van zou kunnen maken. Zie? En als dat niet gebeurt, dan wil dat niet zeggen dat de mens het verziekt, maar dan wil zeggen dat de mens de taak niet naar behoren vervult. Dan kun je hem nog wel de schuld geven, dus als je dat zo nodig wil. Maar dat is niet omdat hij het bewust tot een puinhoop maakt, maar omdat hij er niks aan doet, want dan wordt het de puinhoop. Ik geef je de verzekering, laat de natuur maar eens een jaartje eens gaan in uw achtertuintje, dan weet u precies waar ik het nou over heb. Ja, nou goed, ja, het wordt een rommel. En het beste wat je uiteindelijk kunt doen is inderdaad afbranden, alles weg. En er zit voldoende zaad dan in de grond op dat het vanzelf weer zou uitschieten en dat soort dingen meer. Dat is nou eenmaal zo. Dat is ook niks nieuws trouwens hoor. Ze steken zelfs af en toe bij ons in de buurt de heide in brand. Ik weet niet of dat wel hardop verteld mag worden, maar het gebeurt wel. Dat is vanwege het zwembad, hoor. Dat is vanwege het zwembad, ja. Dat was bij het harde, maar dat is nou 17 jaar geleden. Kan je nagaan hoe oud die banden al zijn, hè? Ja. Maar inderdaad, zo was dat. Hoe dan ook, de weiden der woestijn zullen jong gras voortbrengen. Dat is wedergeboorte zelfs van het land. Niet van de individuele gelovigen alleen, zelfs niet van het volk als natie, maar zelfs van het land. Het wordt bewust gemaakt tot een rijk van de dood. Er groeide al niks meer op, maar degenen die het plat gebrand hadden, vinden zelf de dood in het land. Niks anders dan de dood. Eigenlijk een uitbeelding compleet van het dodenrijk. Dat wordt Palestina. Ja. Nou, en dan zegt de Heer van, ik zal het weer leven geven.
Wat betekent vrees niet, gij beesten des velds?
Nou, er wordt gewoon het levend gedierte van het land wordt toegesproken. Hè? Beest is gewoon de aanduiding van alle levende wezens in het algemeen.
Die zijn toch dood?
Hè? Jawel, maar dan komen ze er wel weer. Zie. En misschien zijn er die het overleefd hebben. Ik denk het niet, maar die komen er vanzelf weer hoor. Dat is niet zo'n probleem. Het is een mooi gezicht trouwens, zwart-witte zebra's. In het zwart geblakerde bos. Op het zebrapad natuurlijk. Maar. Nee, maar die beesten komen er wel weer. En er wordt, maar diezelfde beesten, dit zijn die beesten die al genoemd werden in, ik noem maar wat, vers 20 van hoofdstuk 1. Ook schreeuwt elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en uw vuur heeft de weiden der woestijn, met dezelfde uitdrukking, verteerd. Nou, er wordt hierop teruggekomen en er wordt gezegd, vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen jong gras voortbrengen. Nadat het dus eerst afgebrand is. Je moet dus een beetje een lange memorie hebben om het verband tussen die versen nog vast te houden natuurlijk. Maar zo is het. Daaruit zie je maar dat het inderdaad gaat om Palestina en niet om de Negev-woestijn of iets anders. Hè? Het land zelf dus zal zijn vruchtje voortbrengen.
Zo staat het er ook, want het geboomte zal zijn vrucht dragen. De wijnstok en de vijgenboom zullen hun vermogen geven. Zoals de vijgenboom wordt genoemd, want zoals bekend, de vijgenboom is onder andere dan een uitbeelding van de Joodse staat, de Israëlitische staat. Het spreekt over aardse vruchtbaarheid. Dat is eigenlijk de betekenis, vruchtbaarheid hier op aarde. Maar het wordt uitdrukkelijk toegepast op Israël. Zij zullen hun vermogen geven. Dus al wat ze op kunnen leveren, zullen zij ook inderdaad opleveren, staat er. En gij, kinderen van Sion, ik weet niet wat er staat, ik dacht dat er wel een zonen zal staan. Ja, zie je wel. Zonen moeten staan. Gij zonen, erfgenamen van Sion, zij erven Sion. En Sion is die ene berg in Jeruzalem, maar we hebben het er al over gehad, hè. Het is uiteraard de troon van David, de plaats van de troon van David, de plaats van het koninklijk paleis. En deze zonen van Sion zijn dus diegenen die het koninkrijk beërven of ingaan. In dit land wat weer levend zal worden.